Welkom bij het debat. We buigen ons vandaag over een vrij historisch en turbulent moment. 4 juli 2026.
Zeker turbulent. Bomen die bijna braken in de stormwind. Tienduizenden mensen die geëvacueerd moesten worden van de National Mall.
Precies, en bliksemschichten in de achtergrond. En dan pas diep in de avond verschijnt president Donald Trump in de stromende regen voor zo'n gigantische digitale vlag.
Ja, het traditionele, kalme verjaardagsfeestje van de natie maakt echt plaats voor pure chaos. De 250ste verjaardag van Amerika was letterlijk een onweerstorm.
Een onweerstorm die ons direct bij de centrale vraag van dit debat brengt. Was die America 250-toespraak een eerlijke spiegel van een samenleving die gewoon al diep verdeeld was?
Of, en dat is waar ik sta, droeg de president hiermee actief bij aan de verdere polarisering door een nationaal symbool puur voor politiek gewin te kapen?
Kijk, ik zal in dit debat beargumenteren dat de president simpelweg de realiteit benoemde, hoe rauw die ook was. De illusie van eenheid was onhoudbaar.
Terwijl ik betoog dat er sprake was van een bewuste en ongepaste partijpolitieke kaping. Een moment dat nationale eenheid vereiste, werd moedwillig gesloopt.
Maar laten we dan kijken naar de realiteit van die dag, toch? De verdeeldheid was ook compleet. Kijk naar wat er die middag in Washington gebeurde voor de toespraak. We zagen marsen van honderden neonazies van het Patriot Front.
Mm-hmm, met Confederate flags, ja.
Exact. En daar stonden militante, progressieve tegenactivisten lijnrecht tegenover. Dus de stad was overdag al gesplitst in twee vijandige kampen. Waarom zou een president dan 's avonds een soort hypocriet toneelstukje over nationale eenheid opvoeren?
Nou ja, omdat het een 250-jarig jubileum is. Een viering rond de onafhankelijkheidsverklaring hoort een zeldzaam moment te zijn waarop een natie boven zichzelf uitstijgt. En er is echt een enorm verschil tussen een versplinterde samenleving erkennen en actief olie op het vuur gooien.
Maar deed hij dat dan, olie op het vuur gooien? Hij benoemde de ideologische verschillen die je simpelweg niet meer kon negeren.
Ja, hij deed dat heel bewust. Vergeet niet hoe deze viering tot stand kwam. Jarenlang had een onafhankelijke stichting met brede steun uit het congres trouwens gewerkt aan een verbindend programma.
En die werd vlak voor de viering opzij geschoven.
Zie je hem al oud weg opzij geschoven, ja. De president trok miljoenen weg naar een eigen organisatie en maakte van het programma een expliciet partijdige Great American State Fair. En pijnlijke, maar essentiële elementen uit de geschiedenis, zoals slavernij, werden gewoon weggelaten. Dat is geen reflectie van de realiteit. Dat is het actief wegschrijven van geschiedenis om alleen je eigen achterban te bedienen.
Ik snap waarom je dat zegt, maar voor die achterban was deze aanpak juist geruststellend. Het veiligheidsbegrip van de VS is tegenwoordig gewoon breder geworden. Het gaat allang niet meer alleen over buitenlandse legers of terrorisme.
Wacht, je doelt op interne bedreigingen?
Ja, precies. Het gaat over immigratie en interne radicale ideologieën die zij als een existentieel gevaar voor de natie zien. Dat de president die interne bedreigingen helder benoemde, was voor de mensen daar in de regio een teken van daadkracht.
Een teken van daadkracht. Als de president politieke tegenstanders communisten noemt en stelt dat zij, en ik citeer, een kanker zijn die je snel moet wegsnijden, dan ben je niet meer bezig met een stevig politiek debat.
Het is harde retoriek, zeker, maar is de thermometer verantwoordelijk voor de koorts? De koorts was er al in het land?
Dat vind ik echt een gevaarlijke analogie. Een thermometer meet alleen. Deze woorden creëren een nieuwe werkelijkheid. Door emotionele en zelfs pathologische termen als kanker te gebruiken, plaats je tegenstanders fundamentaal buiten de nationale gemeenschap. Je ontmenselijkt ze op het exacte moment dat je de grondwet zou moeten vieren.
Dat is een interessant punt, maar ik zou het echt anders framen. Woorden hebben gewicht, uiteraard, maar verbinden presidenten de erfenis van 1776 niet altijd al met hun eigen actuele keuzes?
Ja, maar niet op deze uitsluitende manier.
Nou, vanaf dat podium vertaalde hij het concept van soevereiniteit heel concreet. Hij pleitte voor economische onafhankelijkheid en het America First handelsbeleid. Dat is toch een hele logische, moderne vertaling van de onafhankelijkheid die we in 1776 uitriepen.
was het maar bij abstracte economische theorie gebleven. Maar hij schoof tijdens die viering ook heel concreet beleid naar voren. Hij voerde vanaf dat nationale jubileumpodium doedeleuk campagne voor de controversiële SAFE Act.
Wat in de ogen van veel kiezers een legitieme wet is om de verkiezingen te beveiligen.
Een wet die expliciet is ontworpen om het stemmen te bemoeilijken, ja. En hij rechtvaardigde dat met de claim, we zijn allemaal gecreëerd naar het beeld van God. Dat zou een communist nooit zeggen. Hiermee instrumentaliseer je burgerrechten voor puur partijgewin. Dat gaat veel verder dan het promoten van een handelsbeleid.
Maar is dat niet precies hoe democratieën in de 21ste eeuw werken, als de ideologische strijd zo diep zit? En we moeten dit ook in een breder perspectief plaatsen, de internationale dimensie. Dit spektakel werd wereldwijd bekeken.
En hoe? En die naar buiten gekeerde oneenigheid heeft enorme gevolgen. Deze Amerika 250-toespraak baart onze bondgenoten grote zorgen.
Omdat de president de conventies doorbrak.
Omdat het afwijkt van de naoorlogse traditie van multilaterale samenwerking. Als een president niet eens de bereidheid toont om de natie op 4 juli te verenigen, wekt dat de indruk dat de VS compleet onvoorspelbaar is geworden. Het schaadt het publieke vertrouwen tussen partijen in het congres en daarmee de betrouwbaarheid van Amerika op het wereldtoneel.
Daar ben ik het fundamenteel niet mee eens. Ik denk dat veel internationale waarnemers, ondanks die bliksem en de overhaaste evacuaties, juist een extreem robuust democratisch systeem zagen.
Robuust? Dat meen je niet?
Ja, absoluut. Ze zagen een systeem waarin scherpe, onverbloemde debatten over nationale identiteit nog steeds in volledige vrijheid van meningsuiting gevoerd kunnen worden. Het is luid, het is chaotisch, maar de democratie functioneert wel openlijk.
Maar de vraag is hoe lang een systeem dat niveau van chaos aan kan zonder dat de instituties permanent beschadigen. Als elke viering een veldslag wordt, erodeer je het vertrouwen dat je nodig hebt om het land te besturen.
Het is duidelijk dat we de balans hier anders opmaken. Voor mij tonen de 250ste verjaardag simpelweg de onvermijdelijke clash van een land dat verwikkeld is in een diepe cultuuroorlog. De oppervlakkige eenheid viel weg, de realiteit bleef over.
En voor mij blijft dit de avond waarop de president de kans op nationale verzoening bewust opgaf ten gunste van politiek gewin, met alle schade van dien.
Maar wat we wel als gemeenschappelijk raakvlak hebben, denk ik, is dat we het traditionele concept van de 4th of July als een apolitieke, louter verbindende dag nu wel definitief hebben losgelaten.
Zeker. De symboliek van die bliksem en de overhaaste evacuaties weerspiegelde feilloos de tumultueuze politieke werkelijkheid van vandaag de dag.
Het bestuderen van deze nationale rituelen blijft fascinerend om de politieke tijdsgeest te begrijpen. En de dossiers over 2026 bevat nog veel meer materiaal over hoe dit soort symbolen evolueren.
Absoluut. We hebben nog genoeg te analyseren voor de toekomst.
Dat laten we voor een volgende keer. Aan u als luisteraar om de afweging te maken hoe u deze gedenkwaardige nacht interpreteert. Tot de volgende keer bij het debat.